BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij de Big Five. Betaalbare woningen zijn amper te vinden. Wie een huis wil, moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Ja, dat is niet lang voor iedereen weggelegd. Dus lost het bijbouwen van 1 miljoen woningen, getal dat deze week vaak voorbij hoort komen, alles op of moeten we andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met stellingen. Mag u het eens of oneens op antwoorden? En dan nuanceren komt later. Bouwers en projectontwikkelaars willen alleen maar geld verdienen.
Eens.
Over 10 jaar woont het overgrote deel van de bevolking in te dure huurhuizen.
Eens.
Ja. En beleggers maken steden onleefbaar.
Ook eens.
Ja, 3 keer eens. Nou, we komen op alles terug. U volgt de woningmarkt sinds 2008, hè?
Nou, eigenlijk al sinds de jaren 80. Maar er is een groot gat zit daartussen. En in 2008 heb ik het weer opgepakt. Omdat die woningcrisis, de financiële crisis en de woningcrisis combineerde. En ik vond dat ik wel iets kon bijdragen aan de analyses die gemaakt werden. Dat die wat minder diepgaand waren dan dat ik zelf zou willen.
Ja, wat miste er?
Nou, vooral het feit dat er niet gekeken werd naar het dat wij een heel typisch soort koopwoningmarkt hebben in Nederland. En wat dan nu doorgaans een doorstroommarkt wordt genoemd. En dat wij in Nederland horen tot het Anglo-Dutch heet dat tegenwoordig systeem. Dus het was eigenlijk een Anglo-Saxisch systeem, nu Anglo-Dutch.
En
anders
het
woningmarkt dan onze buurlanden, Duitsland en België, waar die doorstroming niet relevant is en waar mensen sparen om één keer een huis te kopen en huren veel gebruikelijker is.
Ja, en wat wij doen is, we beginnen een klein huis en we groeien door naar een steeds groter huis dankzij de overwaarde op ons eerste, tweede, derde huis.
Ja, en dat is heel kwetsbaar. En dat is ook een van de redenen waarom onze woningmarkt erg volatiel is. Dus heel erg veel op en neer gaat qua prijsbewegingen. Omdat het eigenlijk ook een soort van piramidespel is. Want je bent altijd afhankelijk van de inleg van de eerste starter om dat hele treintje in gang te kunnen brengen. En als die er niet meer is, als die het niet meer kan betalen, de eerste woning, als het steeds wat er tegen de woningcrisis van 2008 gebeurde, dat de huizen voor starters steeds kleiner en steeds duurder werden. Nou, toen klapt het een bepaald moment in elkaar. En dan klapt alles in elkaar. En de hele doorstroming stagneerde. Ja. Tot ongeveer zo 2012.
Ja. Dus ik heb best wel wat termen deze week voorbij horen komen over de woningcrisis. Woningnood bijvoorbeeld ook, maar nog nooit. Piramidespel, dat is nogal wat.
Ja, is nogal wat. Ik heb het altijd maar vrij voorzichtig proberen uit te leggen, alleen door te zeggen wat er gebeurt. Een piramidespel is natuurlijk afhankelijk van Het is een afhankelijk van de inleg van de eerste, waar de anderen dan van profiteren. En als dat stopt, dan heeft iedereen uiteindelijk daarvan te lijden. Tenzij, het bleek ook in 2008, degenen die starten waren rond die periode, die hebben ongelooflijk lang moeten wachten voordat ze weer konden verhuizen uit hun veel te kleine starterwoningen en intussen wel gezinnen hadden met kinderen, et cetera. En pas toen de buitenletbeleggers op de markt kwamen rond 2015, begonnen de prijzen te stijgen en konden zij ook doorverhuizen naar woningen die meer geschikt waren voor gezinnen die ze intussen waren.
En eigenlijk zitten we nu weer in dezelfde situatie, dat starters in te kleine, dure woningen zitten?
Starters. Nu is het wel anders, omdat starters nu concurreren met buitenlet-investeerders.
Wat zijn dat, buitenlet?
Dat zijn beleggers die koopwoningen, dus die eigenlijk bedoeld zijn voor koopstarters, voor eigenaarbewoners, kopen om te verhuren.
Ja, dat zijn particuliere beleggers, grote beleggers, alles bij elkaar.
Dat is alles bij elkaar. En het is vooral begonnen met de kleine beleggers. De ouders die voor hun kinderen, studerende kinderen, et cetera, begonnen.
Ja, buy-to-let,
maar het wordt steeds
dat,
meer een markt voor hele grote beleggers.
Ja. Ja, dus kopen om te huren is de vertaling ervan.
Kopen om te huren, ja. Sorry dat ik in Engels woord
heb. Nee, er zijn verschillende termen natuurlijk. In 2008 zaten we inderdaad in die economische crisis. Had een enorme impact op de woningmarkt. Nu hebben we een coronacrisis. Zou je ook denken dat de woningmarkt daaronder leidt? Maar iedere maand worden weer records gebroken. Verbaast u dat?
In eerste instantie verbaasde me dat verschrikkelijk. Omdat ik had, wat je net zei, een jaar geleden, 2 jaar geleden... Ik heb ook nog wat weddenschappen verloren op dit gebied. Ik dacht, die huizenprijzen gaan echt wel dalen, maar dat gebeurde niet. Maar de
veel
reden.
Veel mee verloren met die weddenschappen?
Nee, wat zeg je?
Veel mee verloren met die weddenschappen?
Nou, een goede fles wijn.
Dat is te doen.
Dat is te doen.
Ja.
Het moet altijd leuk blijven natuurlijk.
Ja. Maar als zelfs een onderzoek als u sinds 2008 weer diepgaand bezig met de woningmarkt weddenschappenverlies, betekent dat dus hoe? Dat geeft aan hoe onvoorspelbaar die markt is.
Nee, ik was niet de enige. Ook analisten van de Rabo, ABN AMRO, et cetera, die hadden ook gedacht dat gaat wel nog omlaag, die huizenprijzen, maar dat is niet gebeurd.
Wat is de verklaring dat die prijzen maar blijven stijgen?
De muur van geld heet dat dan. Is dat er zoveel? De muur van geld. Dat is een soort dat is een begrip ook in de financiële wereld van. Door die reddingsoperaties van overheden, van centrale banken, et cetera, die gewoon de markt inkomen stromen. Die uiteindelijk gebruikt worden, die de spaarvermogens van heel veel bedrijven en huishoudens vergroten. En zoeken naar investeringen die renderen. En de woningmarkt is een van de weinige investeringen waar men toch verwacht dat er nog enige zekerheid is dat dat blijft renderen.
Mm-hmm. En is die zekerheid er ook? Vraag ik dan aan de onafhankelijk onderzoeker.
Die zekerheid is natuurlijk nooit. Het is, wat je ook ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld in Amsterdam. Je ziet het uitbreiden naar de rest van Nederland. Het is het rendement. Naarmate de prijzen stijgen, van de aankoopprijzen, de koopprijzen van huizen stijgen, wordt het rendement natuurlijk kleiner, omdat de huurprijzen niet zo snel kunnen stijgen als de koopprijzen.
Mm-hmm.
Dus dat rendement wordt kleiner. En dat betekent dat heel veel beleggers nu op zoek zijn naar het middensegment, zeg maar, woningen of goedkoper, als dat nog überhaupt bestaat. In het hele land. Hoek van Holland, Bergen op Zoom, de Achterhoek, weet ik veel, overal.
Maar straks in Arnhem ook overspannen woningmarkt, bij wijze van
overal,
spreken.
Al deze plaatsen hebben nu ook erg veel last van beleggers die. Het is natuurlijk een vicieuze cirkel. Naarmate de koopstarters minder woningen kunnen kopen, komt er meer vraag naar huurwoningen en is er meer ruimte voor beleggers om huurwoningen aan te bieden.
Ja.
En met de toestroom van studenten, dadelijk misschien weer experts, et cetera, dat draagt dat daar ook aan bij. Ja. Ja.
Als u dat dan van buitenaf bekijkt, wat zijn dan volgens u de belangrijkste rode vlaggen, de belangrijkste signalen dat we echt in een woningcrisis zitten?
Nou, het belangrijkste signaal is natuurlijk het enorme tekort aan betaalbare woningen. Want wat er gebeurd is, is dat door het beleid dat gevoerd is in de afgelopen tijd door onze overheden, de ruimte gecreëerd is om dat wat nog betaalbaar was steeds duurder te kunnen laten verkopen. De verkoop van sociale huurwoningen is een van de redenen. De WOZ-bepaling in de huurprijs voor sociale huur, waardoor ze heel veel sociale huurwoningen in binnensteden boven de huurprijsgrenzen uitkomen en ook in het geliberaliseerde gebied komen. Het feit dat de korte termijn huurcontracten, zo zijn er nog een aantal maatregelen die het ook mogelijk hebben gemaakt voor particuliere verhuurders om gewoon boven het gereguleerde segment huurprijzen te vragen die ze kunnen vragen zonder dat er enige regulering op is. Dus geen huurprijscommissie. Er is gewoon heel weinig regulering in de particuliere huursector.
Nou, eerder deze week was Kees Diepenveen te gast, wethouder wonen in Utrecht. Hij zei, het is veel te veel een markt, die woningmarkt. Er is veel te weinig regulering. Tegelijkertijd was hier ook Onno Hoes van de NVM, de Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Die zei, er is helemaal geen woningmarkt in Nederland. Het is juist veel te veel gereguleerd. Was het maar een markt, dan was het een veel meer een oplossing geweest.
Ja.
Twee uitersten.
Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk de definitie van markt is bij beide verschillend. De ene is een VVD'er en kijkt duidelijk naar alleen de koopwoningmarkt. Die is, die enigszins gereguleerd in de zin van dat met name sinds de crisis van 2008 de centrale bank de overheid via de centrale bank of omgekeerd behoorlijke grenzen stelt aan de loan-to-value die gevraagd mag worden bij verkopen, wat voor soort hypotheken, hoeveel aflossingsvrij, hoeveel et cetera. Dus er zijn heel veel regulering, maar er is ook heel veel ruimte, omdat de nationale hypotheekgarantie bijvoorbeeld behoorlijk ruim is. Dus de garantie aan banken en ook mensen die een woning kopen. Dus er is ook heel veel ruimte die reguleert, maar ook ondersteunt. Dus in die zin,
Beide hebben het over hetzelfde probleem, die woningcrisis, maar dan totaal verschillende standpunten.
Ja, maar de particuliere huursector is volledig niet gereguleerd. Die is totaal vrij. Is de sociale huursector is gereguleerd. De koopsector heeft ook enigszins nog beperkingen, al zijn dan verschrikkelijk veel mogelijkheden om de vermogenswinsten erop te halen, die verder niet belast worden. En daar zou ook best nog wel eens wat aan kunnen gebeuren. Maar er is geen grens aan de particuliere verhuursector. Behalve een aantal gemeentes die langzamerhand op hun hoofd krabben en denken van nou, dit moeten we anders. Want die binnensteden van ons die raken overvol. Er zijn de woningen zijn te klein, de openbare ruimtes worden te veel belast, veel fietsen op straat, overlast van geluid, van te veel verbouwingen, et cetera. Dus dat is. Er gebeurt heel veel, maar dat is allemaal niet gereguleerd. De huurprijzen die verhuurders kunnen vragen zijn totaal vrij.
Ja, maar toch even terug naar die twee verschillende standpunten, omdat het zo exemplarisch is. Het feit dat er niet eens eensgezindheid is over de oorzaak van deze crisis leidt er van buitenaf, denk ik dan, toe dat er ook geen goede oplossing te verzinnen is wellicht.
Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, wat ik bedoel, iemand die in een eigen woning woont en die zijn woonlasten ziet dalen eigenlijk in de loop der tijd omdat de rente zo ongelooflijk gedaald is, die zal niet zeggen dat er een crisis is. Maar mensen die niet in een koopsector zitten en geen ouders hebben die met jubeltonnen en dergelijke ondersteuning over de brug kunnen komen, die zitten absoluut in een woningcrisis. En dat worden er steeds meer. Dus 57% van de huishoudens is eigenaar-bewoner. En de rest niet. En een deel van die rest heeft wel ouders die kunnen helpen, maar een heel groot deel niet. En het aanbod van betaalbare huurwoningen of koopwoningen net zo goed neemt hand over hand af. Dus er is gewoon heel weinig. En mensen
dan
die
is de oplossing die je dan veel hoort, die deze week ook voorbij kwam, bouwen, bouwen, bouwen. Er zal een miljoen extra woningen bij moeten komen. De overheid wil dat er flink wordt bijgebouwd en daarmee zou de woningcrisis opgelost kunnen worden. Bent u het daarmee eens?
Ik denk niet dat bouwen, bouwen, bouwen veel toevoegt. Integendeel, het gaat eerst plaats om wat je bouwt.
Huizen?
Huizen, ja. Nee, maar welke segment? Een goedkope segment of dure segment?
Dat is gereguleerd, toch? Dat, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je dan 40-40-20. Dat is de verdeling dan. De sociale huur, de middenhuur, de koopwoningen.
Ja.
Dus op die manier wordt daar op gestuurd.
Nee, dat klopt. Daar wordt op gestuurd. Dat verschilt per gemeente. Maar daar stagneert het ook op die verdeling. Omdat projectontwikkelaars die gronden al in handen hebben, al een bepaald beeld hebben van de opbrengst. En die is gerelateerd aan andere verdeling. En die zullen dat blijven onderhandelen.
Het klinkt vrij logisch, toch? Er zijn te weinig woningen, dus moeten er woningen bijgebouwd worden.
Het probleem is denk ik niet per se dat er te weinig woningen zijn. Het probleem is dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Dat is het eerste. Het bouwen, dat zal op korte termijn niet zoveel opleveren. Want op korte termijn zal er nog niet zo heel veel gebouwd kunnen worden. Bovendien is de woningmarkt een voorraadmarkt. Het is een markt waar als je bijbouwt, hooguit 1-2% van de woningvoorraad aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. Dus de prijsvorming op de woningmarkt heeft niets te maken met wat je bouwt, maar is een heel ander mechanisme. Dat heeft te maken op transacties die plaatsvinden op de bestaande woningmarkt.
Maar als er wordt bijgebouwd, wordt er maar 1-2% aan de woningvoorraad toegevoegd?
Ja.
Dat begrijp ik niet.
Nou, we hebben 8 miljoen woningen. Als je, 80.000 woningen bijbouwt, dan is dat maar een heel klein percentage van de woningvoorraad.
Ja, maar nu wordt er gezegd, we moeten 1 miljoen bijbouwen. 1 miljoen,
ja,
of 8
over
miljoen.
Een lange periode. Ik heb het over per jaar, wat je per jaar toevoegt. Ja, ja, nee, zeker. Ja, de berekeningen lopen uiteen. Er zijn natuurlijk heel veel factoren die daar een rol in spelen. Een van de factoren is natuurlijk ook een demografische factor die daar continu ook naar voren wordt gehaald. En de gezinsverdunning, et cetera. En het feit dat er uit het buitenland steeds meer arbeidsmigranten en expats deze kant op komen, studenten, et cetera. Daarvan wordt ook gezegd, dat is ook beleid. Ik bedoel, als je wil zeggen van nou, we hebben in Nederland ook voldoende werknemers die dat werk kunnen doen, waar betalen we hun niet meer voor de arbeidsmigranten?
Ja, en zo is het meer dan alleen die simpele oplossing.
Het is meer dan alleen een simpele oplossing, precies.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de woningcrisis met vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. U zei al, betaalbare woningen, daar zit het probleem. Hè? Laten we daar eens over hebben, want de prijzen zijn ook het afgelopen kwartaal weer enorm gestegen. Potentiële kopers moeten een enorme zak met veel eigen geld meenemen om überhaupt een huis te kunnen bemachtigen. Belangrijkste prijsopdrijver, die beleggers?
Ja. Volgens mij wel.
Die verpesten de markt.
In ieder geval de concurrentie tussen beleggers en woningeigenaar. En dat is natuurlijk ook in een markt die die een doorstroommarkt is.
Mm-hmm.
Die beleggers zitten vooral in de goedkope segmenten en nu ook langzamerhand steeds meer in de middensegmenten. Bewegen zich ook op de nieuwbouw trouwens. Er zijn nu ook voorbeelden van woningen die gepland worden om te bouwen voor kopers in het middensegment, zeg 3,5-4 ton. die weggekocht worden door beleggers.
Wie zijn die beleggers?
Ja, dat is natuurlijk verschilt per keer. Maar het zijn vaak niet goed te achterhalen wie dat zijn. Je hebt...
Zijn het buitenlandse partijen, hoor je vaak over? Of zijn het gewoon particulieren die denken, ik koop er een huis of tweede huis bij, want dan haal ik wat rendement in plaats van op mijn spaargeld, waar dat niet zo is?
Ik denk dat mensen die plukken huizen kopen van, zeg, 14 tot nog meer, ik noem maar wat, dat zijn geen kleine particulieren, dat zijn grote beleggers. En veel grote beleggers doen dat ook weer in opdracht van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Mm-hmm. Die een zeker rendement zoeken in woningverhuur. En dat wordt ook gegarandeerd in Nederland. Omdat deze overheid garandeert dat de huur jaarlijks verhoogd wordt met inflatie plus een bepaald percentage.
Gisteren was hier de CEO van Amvest te gast. Ja. Die zei, beleggen dus ook in woningen. Ze bouwen ook woningen. Dat doen ze voor pensioenfondsen. Ja. Zij zeiden, ja, maar wij zijn niet op zoek naar winstmaximalisatie. Wij zijn op zoek naar langdurig rendement. Klopt. Dus wij zijn juist verantwoordelijke beleggers.
Ja. Nee, dat is ook hartstikke goed dat dat gebeurt en dat het ook zo is. Maar ook zij zitten in die hele rat race van het, nou ja, laat ik het zo zeggen. Die beleggers die bewegen zich op twee markten. Dus dat is de bestaande woningmarkt. Dus het opkopen van op veilingen of van woningcorporaties van hele grote complexe woningen. Of op de particuliere koopmarkt van individuele pandjes die interessant zijn voor een belegger. En vaak ook voor grotere beleggers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Blackstone is bekend. Die heeft gewoon wat mensen hier uitstaan die gewoon zoeken naar opportunities en die dat dan ook weer doorverkopen. Dus dan denk je als kadaster van, goh, het zijn alleen maar kleine beleggertjes die de woningen op voorraad opkopen, maar het zijn ook vaak opkopers voor grotere. Dus het is gewoon heel moeilijk te zien wie erachter zit. De eerste koper is niet per se degene die ook het in bezit houdt. En het misschien wel koopt en dat een appartement splitst en dan weer doorverkoopt. Of weet je, het is allerlei soorten van beleggers zijn gegaan. Maar waar Amvest bijvoorbeeld op zit, dus. Het is heel ondoorzichtig. Maar waar Amvest op zit, is natuurlijk op de nieuwbouw.
Ja.
En dat is natuurlijk terecht. Dat moet ook. Dat is ook dat je daar dat wil garanderen voor pensioenfondsen, et cetera. Ja. Maar zij zitten ook in die rat race van die grondprijzen, die zijn dusdanig hoog dat zij ook langzamerhand richting gedwongen worden naar steeds duurdere huursegmenten.
Omdat anders geen rendement, genoeg rendement te halen is. Nou zei je net over die beleggers, want ze krijgen nu de zwarte piet, zeg maar. Ze worden gezien als veroorzaker van deze crisis. Vlak na de vorige crisis, zei u in een bijzin, waren ze juist belangrijk om de woningmarkt weer op gang te brengen.
Ja.
Hoe zat dat destijds?
Nou, omdat zij... de woningmarkt zat natuurlijk gigantisch vast. En na 2008, de doorstroming stagneerde, de prijzen daalden, et cetera. Dat heeft met elkaar te maken. En toen die beleggers op de koopwoningmarkt kwamen, boden zij prijzen die hoger waren dan wat de koopstarters op dat moment hadden kunnen bieden. Dus zij hebben de zittende, of de koopstarters van 2008... 6-7 jaar later prijzen kunnen aanbieden die interessant genoeg waren om te verhuizen door te stromen naar een grotere woning.
Ja, dat waren die mensen met restschulden en dat was precies, op die manier opgelost.
Ja, die was op die manier opgelost. En dat heeft een beweging in gang gezet, dat was ook door de lage rente en dat steeds meer mensen inzagen van ja, dat is een mooie manier om mijn geld vast te leggen.
En dat was destijds dus. Inmiddels is het verworden tot, ik noem nu even het voorbeeld van Utrecht, waar vorig jaar 1/3 van alle verkochte huizen in handen is gekomen van beleggers.
Ja.
Dat lijkt doorgeslagen dan.
Het is doorgeslagen. Dus de hele koopwoningmarkt is nu niet meer een... Ik bedoel, koopwoningmarkt was tot 2008, misschien was het 2015... synoniem voor een markt voor eigenaar-bewoners. Maar het is niet meer.
Het is een markt voor speculanten.
Het is een markt voor eigenaar-bewoners en speculanten. Oh, je hebt allerlei soorten beleggers. Sommigen zijn echt bezig met het onderste uit de kant te halen en maximaal te... Anderen willen gewoon hun geld veiligstellen voor pensioen. Of, dus natuurlijk ontzettend veel soorten beleggers.
Ja, en daar valt niet tegen op te concurreren. Want destijds was het zoals koopstarten, je zat vast.
Ja.
En toen kwamen de beleggers en die hielpen je uit je eerste woning. Nu is het zo, als je starter bent, je kan niet aan een koopwoning komen. Ze zijn niet te vinden, zelfs al heb je een jubelton.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
En dat komt dus nu door de beleggers voor een groot deel.
Nou ja, dat komt door de beleggers, door wat ze kunnen bieden. En wat zij kunnen bieden heeft natuurlijk ook te maken met de huurprijzen die ze kunnen vragen.
Maar dan denk ik, en ik heb er veel minder verstand van nu dan u verstand van, maar ik heb wel boerenverstand, zelfbewoningsplicht, opgelost.
Dat is opgelost op korte. Dat is een oplossing op korte termijn. Dat zou ook een van mijn voorstellen zijn om tot en met het middensegment koop, dus zeg tot 5 ton.
Nou, dan zijn we eruit.
Voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen een zelfbewoningsplicht in te voeren voor woningen die inderdaad bedoeld zijn voor kopers. Er zijn natuurlijk ook woningen zoals wat Amvest doet.
En daarmee is deze crisis opgelost?
Nou, op korte termijn zou dat kunnen helpen. Op lange termijn zou ik iets doen aan de huurprijzen.
Ja, maar op korte termijn hebben we nu een crisis. Mensen kunnen geen woning vinden. Dan is dit de oplossing.
Dat zou in ieder geval dat zou op korte termijn behoorlijk helpen om. Daarnaast moet je ook nog, denk ik, er zit natuurlijk ontzettend veel scheefheid in de prijsvorming op de koopwoningmarkt door het feit dat er die huurbeton, die zou wat mij betreft ook afgeschaft moeten worden. Die hele prijsvorming op de koopsector is voor een ontzettend groot deel gebakken lucht.
Ja, maar we hebben nu, ik heb vier keer een uur over dit onderwerp gesproken. Ik ben blij dat we nu bij het onderdeel oplossing aankomen. Want huurbeton schrappen we, zelfwoonplicht voeren we in. Ja. Hoeveel zou dat oplossen van deze crisis?
Startersleningen zou ik ook afschaffen.
Okay, al dat soort schrappen we ook. Dingen. Transparant bieden?
Bieden absoluut ook gewoon. Want uiteindelijk, we hebben eigenlijk gewoon de keuze. We kunnen doorgaan zoals we nu gaan. En dan gaat het een bepaald moment gewoon gigantisch in elkaar zakken. Omdat niemand meer de huurprijzen kan betalen die steeds gevraagd worden.
En die worden steeds hoger.
En dat geldt ook voor de koopprijzen. En die hele doorstroming die kakt in elkaar. En het is weer, we zijn weer terug bij af.
Hoe lang gaat dat duren als we op deze manier doorgaan?
Nou, het kan nog wel even duren. Het is nog, maar ja, er kan ook een of andere crisis ergens in de wereld komen die opeens een soort black swan effect heeft. Die ook onze koopwoningmarkt direct.
Maar terug naar die vier concrete maatregelen. Onder andere de zelfwoonplicht, huurbeton, transparant bieden.
Ja.
Waarom is dat er nog niet, als het zo simpel is?
Nou, omdat je ook aan de andere kant maatregelen moet nemen aan de huursector. Want als je dat gaat doen, dan kunnen eigenaarbewoners nog steeds minder kans hebben om iets te kopen in concurrentie met de beleggers.
Ja, maar beleggers kunnen niet meer kopen, want die moeten er zelf gaan wonen.
Ja, ook ja, dat is waar. Dat
dus dat hebben we opgelost. We zitten dicht bij een oplossing nu.
Ja, oké.
Okay. Nou, er wordt nu geformeerd in Den Haag. Misschien moeten we dit lijstje even opsturen naar ze, dan zijn we eruit.
Ja.
Of is het niet zo simpel?
Nou, het is natuurlijk niet zo simpel in de zin van dat het wel een groot effect zal hebben op de woningprijzen. En daar zal Den Haag.
Die gaan dalen?
En die gaan dalen, die gaan absoluut dalen. Het zal ook effect hebben op de beleggers. Er zitten zoveel belangen intussen van grote beleggers. Echt corporate beleggers die ook politiek behoorlijke lobby op gang hebben in Den Haag.
Kunnen ze hem betalen dankzij die hoge huurprijzen?
Die zullen zeggen van en we konden dit toch allemaal doen, et cetera. En waarom nu niet? Dus dat is, ja.
Ja. En het probleem is waarschijnlijk ook dat die zo'n zelfwoningsplicht of zelfwoonplicht alleen kan ingevoerd worden van transacties die nog moeten plaatsvinden? Of kan het ook
terugwerkende kracht zal niet kunnen. Nee. Nee, dat zal,
dus dan gaat het langzaam.
Ja. Maar goed, wellicht komen die woningen ook weer op de markt. En dan, maar ja, dat zou een mooie oplossing zijn. Maar ik zou het ook heel goed vinden om. Dus op zich is er helemaal niks mis met een goede huursector. Er is gewoon ook veel behoefte aan huurwoningen. Maar dan zou ik ook wel willen voorstellen. En die gedachten komen ook al uit de hoek van Partij van de Arbeid, onder andere, en GroenLinks. Om die hele sociale huursector te verbreden naar het middensegment ook.
Laten we daar zo over hebben. Ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. We praten zo verder.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken over de woningcrisis. Eerder sprak ik met Erik Gerritsen, voorzitter van woningcorporatie IJmeren. Die aflevering is terug te luisteren als podcast in de BNR-app natuurlijk. En vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Ik wil het nog even over die betaalbare woning hebben. Want er is een rapport van de OESO, dat blijkt dat het een averechts effect kan hebben als je vastgoedbeleggers te veel aan banden legt. Eigenlijk waren wat maatregelen aan het denken samen voor het nieuws. Gevolg is dat potentiële huurders nog minder huuropties zouden krijgen als investeerders worden geweerd. Dat zie je in Amsterdam al gebeuren, bleek afgelopen week uit onderzoek van een vastgoedadviseur. Dat dan wel. Wie zou er in het gat moeten springen?
In dat schappen springen. Ja, nou ja, als het al waar is natuurlijk. Of dat, dat het geval.
Betwijfelt u aan?
Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook van binnensteden. Wat zij willen is steeds meer woningen verhuren. Steeds kleinere woningen verhuren. Want er is ontzettend veel vraag naar kleine woningen. Maar wat je krijgt is binnensteden waar steeds meer passanten komen wonen. En gezinnen die dat niet meer kunnen betalen weggaan. En met passanten bedoel ik mensen die daar tijdelijk wonen. Studenten, experts, et cetera. Of tijdelijk wonen, omdat de huren zo ontzettend hoog zijn en daardoor zich gedwongen voelen om zo snel mogelijk weer naar een meer betaalbare alternatief uit te kijken.
Wat is het gevolg van een binnenstad vol passanten?
Dat het, dat mensen zich niet gebonden voelen aan de stad. Dat het rommelig wordt, dat het ongezellig wordt. Dat het, wat dus altijd zo leuk gevonden wordt aan een stad als Amsterdam. Van je kent elkaar en je spreekt elkaar aan. En het is volks en het is, maar ook niet alleen. Dus ook je hebt je vaste plek voor een kopje koffie. Of de markt waar je naartoe gaat, et cetera. Het is, anoniem wordt het. En het is, je leeft er voor jezelf en niet met z'n allen.
Ja, waar leidt dat toe? Als we dit scenario's, dit pad blijven wandelen. Dus zo'n binnenstad vol passanten die in steeds kleinere, duurdere woningen zitten. Op wat voor doemscenario moeten we ons voorbereiden als de overheid niet ingrijpt?
Ja, hopelijk keert er wel het schip en gaat het de goede kant op. Maar het is, zullen de huurprijzen dalen en et cetera. Maar heb ik nog Airbnb niet genoemd trouwens in dit verhaal.
Speelt ook nog een rol.
Ja, speelt ook nog een rol. Dat gaat natuurlijk ook binnenkort weer gebeuren.
Ik las ergens dat u het had, dat u waarschuwde voor 19e eeuwse toestanden in de binnensteden. Ik vroeg me af wat u daarmee bedoelt.
Oh ja, wat ik ermee bedoel, het kunnen ook 50 jaar toestanden of 60 jaar toestanden zijn. Het is natuurlijk ook in wat in de jaren 20 en 30 gebeurde, is toen woningprijzen daalden en toch ook heel veel nieuw werd gebouwd, werd dat gebouwd buiten de binnensteden. Mm-hmm. En vertrok de middenklasse uit de binnensteden naar die nieuwbouw, die beter en ook betaalbaarder was, omdat de deflatie op dat moment een rol speelde. De binnensteden liepen leeg en verpauperden. En het is pas in de jaren 70, dus zeg de jaren 30 tot jaren 70, met de stadsvernieuwing weer aangepakt om dat op gang te krijgen. Ja. Dus het is niet alleen de gentrification die nu al steeds wordt aangegeven van we hebben de binnensteden weer opgeknapt. Maar het kan als dat echt verpaupert, kan het een langdurig effect hebben op de economie van een stad.
Ja, en zo'n stad, binnenstad verpaupert als er dus vooral veel passanten wonen, mensen met weinig binding met hun eigen wijk, met hun eigen omgeving.
Dat zeker. Ja.
Want nu zijn binnensteden populairder dan ooit. Ja. Prijzen schieten de lucht in. Ja. Dus het voelt wat als een ver van ons bedshow dat mis zou kunnen gaan.
Ja, maar ja, bedoel, het is ook als de gezinnen wegtrekken en de scholen moeten sluiten, de hele sociale samenstelling van de stad gewoon alleen maar gericht is op langlevende lol op korte termijn en niet het maken van een stad wat een wijk maakt. Dan zie ik toch niet echt een leuke stad blijvend ontstaan.
Nee.
En als er dan echt de klad komt in de woningmarkt. En dat is natuurlijk ook met een huursector, dan is iedereen opeens weg. Want als allemaal eigenaar bewoners waren, ja, die blijven rustig zitten totdat het overgaat en et cetera. Maar huurders, zoals ik een keertje zei, stemmen met hun voeten en zijn vertrokken.
Ja.
Dus dan komt er leegstand en et cetera.
En dan was die hele aantrekkelijkheid van de binnenstad eigenlijk dan een korte uitzondering op hoe het de afgelopen decennia is geweest.
Ja, dat kan totaal omslaan, een heel korte tijd. Vooral als het vooral om huurwoningen gaat, ja. Maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk koffiedik kijken of en hoe dat gebeurt. Het is meer om te kijken van wat kan je doen om het om te zorgen dat niet alleen de markt de overhand heeft en wat er gebeurt in de stad, maar dat ook nog dat er ook nog beleid op wordt gevoerd.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk het belangrijkste wat je kan doen.
Ja, u bent er voorstander van om volgens mij om de inkomensgrens voor sociale huur omhoog te gooien, doen. Hoe je het ook al uitdrukt, er is deze week ook een paar keer voorbij gekomen. Oh. Zodat de doelgroep voor een corporatiewoning beter wordt. We hadden het er met Erik Gerrits over van IJmeren. Als je nu politieagent bent of docent, dan kom je niet eens met een aanmerking voor een sociale huurwoning, bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam. Is dat inderdaad een oplossing om te zeggen, nou, de inkomensgrens moet omhoog?
Ik denk dat een hele goede oplossing is. Maar dat niet alleen voor de sociale huur, maar voor alle huur. Dus dat er een puntensysteem komt. Dus dat er een relatie komt tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning. zich tot en met het middensegment. Het zegt 1200, misschien wel 1500 euro huur. Dus dat,
en los van de locatie?
Nou, er mag best wel een WOZ-aspect in zitten. Maar dus, ja, hoe zwaar dat weegt, is natuurlijk. Maar dat is niet de enige.
Nee.
Maar het gaat echt om de kwaliteit. Dus dat een. Wat je nu hebt, woningen van 8 vierkante meter. Die als woning worden verkocht voor, nou ja, tonnen. Dat is toch bizar? Er is gewoon geen relatie tussen prijs en kwaliteit. Dat kan veel beter.
Want dat is nu wel staande praktijk in Amsterdam, ja, bijvoorbeeld, of in Utrecht. Dat, ja, er van dat soort micro-woningen, ja, voor, ja, macro-bedragen wegvliegen.
Dat is krankzinnig. Dat wil niemand uiteindelijk, behalve dan degene die het aanbiedt. En, ja, ook degene die er woont is er niet blij mee. Dus dat is, nee, dat moet je kunnen voorkomen, denk ik. En dat kan door daar meer regulering op te zetten.
Ja, maar toch waren ze erbij. Woningcorporaties zijn niet per se voorstander van het hoog omhoog doen van die inkomensgrens. Dat betekent namelijk nog langere wachtlijsten, zei bijvoorbeeld Erik Gerritsen van IJmeren. Dus want er zijn niet meer woningen. Er zijn alleen meer mensen die er aanspraak op maken.
Nee, corporaties moeten natuurlijk de ruimte krijgen om meer woningen te bouwen. En dat betekent dat de verhuurdersverheffing opgeheven zou kunnen worden. Dat is natuurlijk alleen maar een belasting op goedkoop de sociale sector, terwijl er totaal geen belasting, geen vermogensbelasting, geen belasting op huurinkomsten of wat dan ook in de particuliere huursector is. Dat is totaal vogelvrij. Men mag doen wat hij wil. Daarom gaat het er ook zo krankzinnig aan toe. Natuurlijk, die ruimte moet er ook komen. Het is niet dat alle sociale woningen tot de huurprijsgrens nu bedoeld zijn voor de middeninkomens. Dus dat er meer concurrentie komt voor de maar dat ze ook woningen kunnen aan gaan bieden die daarboven zitten.
Ja. Ja. Het probleem in Amsterdam was bijvoorbeeld, om die stad even als voorbeeld te nemen, dat hier 40% sociale huur, 60% sociale huur plus middenhuur. Dus die woningvoorraad van mensen die bijvoorbeeld iets willen kopen is veel te klein. Dat zorgt ervoor dat die prijzen omhoog gaan. En wat u nu eigenlijk zegt is, we moeten die voorraad van sociale midden- en middenhuur nog meer vergroten.
Dat woningaanbod voor koopwoningen is niet klein, omdat er weinig sociale woningen worden aangeboden voor koop. Maar die is klein omdat heel veel betaalbare koopwoningen in de particuliere sector, dus gewoon op de koop door de NVM, et cetera, worden opgekocht door beleggers.
Het is echt die beleggers. Dat
dus zijn die beleggers die ertussen zitten.
Het heeft niets, ja, met die sociale huurwoningen
te maken. Nee.
Dus de oplossing zit hem toch echt in die vrije huursector om daarmee regulering, ja, aan te brengen. Ja.
Als je daarmee begint, dan komt alles langzamerhand ook weer op zijn plek terecht.
Ja. En dan zouden de eerste maatregelen wat u betreft moeten zijn?
De relatie tussen prijs en kwaliteit in te stellen. Voor de huursector een huurcommissie. Dat particuliere huurders ook een huurcommissieverhaal kunnen halen. En die naar de rechter hoeven te stappen om wandaden aan de kaak te stellen. Of veel te hoge huurprijzen, et cetera. Ze hebben nauwelijks rechten en alleen maar plichten. Het is gewoon totaal scheef. Ja,
vandaar ook dat er binnenkort een demonstratie gepland staat.
Ja. Op 12 september in Amsterdam, op de Dam. En op 23 oktober, als ik het goed heb, in Rotterdam. Grote demonstratie hopen. Ik denk intussen meer dan 125 organisaties die dat initiëren.
Zet u vooraan?
Ik ga zeker naartoe. Ja, ik vind het ontzettend belangrijk dat dit gebeurt.
Wat zijn de eisen die daar?
Zeg je?
Wat zijn de eisen die daar gesteld worden? Wat gaat u om vragen als u op de Dam staat straks?
Nou, de eisen zijn nog
komt er op het spandoek.
Vrij globaal. Ik heb geen spandoek zelf. Nee, zo ga ik er niet bij staan. Maar de eisen zijn vooral over betaalbare huisvesting. Dat er gewoon meer betaalbare huisvesting moet komen. Dat de escalerende huren en huizenprijzen, nou, we hebben het erover gehad, dat aan banden gelegd moet worden. Ze hebben het ook over racistische en klassistisch woonbeleid.
Nou, dat denkt ook, hebben dat betekend.
Nee, dat weet ik ook niet precies. Racistisch, nee, kan ik wel iets bij voorstellen.
Ja, maar klassistisch niet. Nee.
Dat te maken heeft met discriminatie van wie wel of niet als huurder.
Het is een breed spectrum dus wat daar onder de aandacht gebracht wordt. Gaat het daar ook bijvoorbeeld over, want we hadden het nu over de sociale huur, gaat het bijvoorbeeld ook over middenhuur? Want daar is ook een wereld te winnen volgens mij.
Zeker, dat is zeker een wereld te winnen. Maar middenhuur is ook al dure huur. Dus voor heel veel mensen 1200 euro betalen, vaak middenhuur, is best duur.
Ja.
Dus dat is dat mag zeker ook gebeuren. Ja, ja.
Dus als dat gereguleerd wordt, wordt ook daar beleggen minder aantrekkelijk. Kan dat de woningmarkt?
Nee, want je beleggen hoeft niet minder aantrekkelijk te worden. Het gaat, ik bedoel, als je de aankoopprijs, het gaat om de aankoopprijs ten opzichte van de huur. Dus als je de huren reguleert, dan zie je dat terug in de prijzen die worden aangeboden.
Ja, maar de huizenprijzen zullen dus minder snel stijgen, toch?
Precies. Het gaat, bedoel, het is helemaal, ik ben helemaal niet tegen verhuur of wat dan ook. Ik ben tegen speculatie en het vragen van onzinnige huurprijzen die. En
de rendementzoekers die op de woningmarkt die zullen denken, ja, maar dan ga ik minder rendement krijgen. Als er meer gereguleerd wordt.
Dat heeft
wordt.
Al alleen te maken met de verkoopprijs. Ik zou zeggen, wacht eventjes met je volgende aankoop, totdat de prijzen zich aanpassen aan de huurprijzen die dan gangbaar zijn voor die kwaliteit. En dan heb je je rendement.
Ja, ja.
Heel simpel.
Het is eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld.
Het is allemaal niet zo ingewikkeld.
Ongelooflijk dat we hier al een week over praten.
Ja, ik kon helaas de eerste dag niet.
Dat was het. Anders hadden we niet BNR's Big Five, maar Big One was het dan geweest. Nee, hadden we één dag opgelost.
Nee, een
je luistert naar BNR's Big Five. Dat is het dus toch van de woningcrisis. We gaan zo verder praten met Maarten Martens, woningmarktanalist. Maar eerst naar Nina van den Dungen over, wat is het, een kwartiertje? BNR breekt, spreekijzer.
Ja, toch even politiek, want we hebben hem gewoon even gestrekt been. Want we krijgen morgen twee partijcongressen van PvdA en GroenLinks.
Gezellig.
Zeker bij de PvdA wordt dat heel gezellig. En ongelooflijk veel modder gooien en spannend. Want ja, gaan ze daar nou, er komen moties in stemming, hè? En leden mogen dan bepalen, willen we überhaupt wel met de VVD gaan regeren? Moeten ze wel een blok vormen met GroenLinks? En dan kan nog best wel eens wat uitkomen wat misschien wel een soort doorbraak forceert in de formatie. Maar goed, dat is morgen. Daarom dachten wij, we kunnen vandaag nog wel even een gestrekt been doen.
Ik ben heel benieuwd, Nina.
De partijleiders moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is.
Ja.
Op inhoud hebben we het dan over.
We hebben niet alleen over de partijleiders van GroenLinks en PvdA.
Nee, allemaal. Ja. Nee, want het is ook een potje modder gooien, hoor. Ook weer vanochtend in de Volkskrant een interview met PvdA en GroenLinks.
Die zit heel één gezin samen op een zomerbankje.
Ja, zeker. Die maken elkaar zinnen af. En echt heel gemoedelijk. Ja. Maar zij zeggen dus, Hoekstra en Rutte, dat zijn de weigeraars. Dat zijn de formatieweigeraars.
Nee, nou ja, ik heb net een programma gepresenteerd. Het heet Bed and Breakfast vol liefde. Ik dacht, dit is formatieperikelen vol liefde. Zoals daar Jesse Klaver en Lilianne Ploem op een bankje zaten.
Jij hebt echt een heel goed nieuw concept nu te pakken. Hè?
Precies.
Je moet je heel gauw patent opvragen en brengen. Maar dus dat wordt breekijzer. En ik vraag iedereen, bel vooral op. Wie is eigenlijk de forceerder hier? En wie houdt het tegen? En wie zit de boel te traineren? Bel in om 11 uur, 020-468-4x0 over de partijleiders. Moeten zich schamen dat de formatie nog niet eens begonnen is.
Tot zo, Nina.
Jo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de woningcrisis met vandaag de gast Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Ja, mevrouw Martens, gisteren was hier alleen Aarts de gast, directeur van projectontwikkelaar Amvest, en ze had deze kettingvraag voor u.
Wat ik heel interessant vind is om te kijken naar het buitenland. Dus ik ben heel benieuwd of zij internationale voorbeelden kan noemen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Dus van wat zij in internationaal onderzoek heeft gezien, wat in de Nederlandse woningmarkt kan helpen om nog beter te functioneren.
Ja, internationale voorbeelden.
Ja, ik heb natuurlijk, maar dat is zeker 35 jaar geleden, veel internationaal onderzoek gedaan. En een van de belangrijkste conclusies, zou je toch kunnen zeggen, is dat hoe welvarender het land, hoe hoger het aandeel huurwoningen in de woningvoorraad.
Oh, wat opvallend.
Zegt iedereen opvallend.
Ja. En wat is de verklaring?
Nou, denk aan Zwitserland, denk aan Duitsland in die tijd, denk aan Oostenrijk, ja. Nederland in die tijd ook nog, voordat de koopwoningmarkt echt, dat is de jaren 80 heb ik het dan over, dat. De verklaring is dat het beeld bestaat dat het eigen woningbezit samenhangt met welvaart. Het is natuurlijk ook zo dat wij in Nederland dat ook wel hebben, dat grote vermogensverschil tussen huurders en kopers.
Ja.
Maar in heel veel landen, denk aan Italië, Roemenië, weet ik veel. Er zijn ontzettend veel eigenaarbewoners, ruraal, die niet met hypotheken, maar gewoon met zelfbouw, dat huisjes hebben gebouwd. En dat zijn allemaal eigen huisjes, op eigen grond, et cetera. Ja. En dat zijn geen rijke samenlevingen.
Ja. Maar al die rijke Zwitserse bankiers, die zijn allemaal aan het huren?
Zijn allemaal, ja, voor een groot deel. Of verhuren, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar Zwitserland is het land, geloof ik, met het grootste aandeel huurwoningen in de wereld. Dus dat is op zich wel een interessant feit.
Ja, en u had het eerder dit uur over dat bij ons hier hebben we het over een wooncarrière. Dus je begint in een klein in een startershuis.
In de
koopsector. En dan groei je steeds door aan de hand van je overwaarde naar een nieuw huis en een nieuw huis. Is dat een verschil ook met andere landen om ons heen?
Ja, dat is een verschil met bijvoorbeeld België of Duitsland. Het is natuurlijk iets minder geworden dan het destijds was. Maar het is een heel andere soort van koopwoningmarkt dan zoals wij die kennen. Een doorstroommarkt of een markt waar gewoon niet verhuisd wordt door eigenaar-bewoners. Maar wel heel lang gehuurd wordt en gespaard voor een koopwoning of zelf gebouwd. Of alle combinatie daarvan kan natuurlijk ook. Dat is heel gebruikelijk in onze buurlanden bijvoorbeeld. Ja.
En is onze woningmarkt daarin dus atypisch voor bijvoorbeeld Europa?
Nou, Engeland is vergelijkbaar. Het heet ook het Anglo-Dutch systeem wat wij hebben.
Dat zei u inderdaad, dus daar zie je het. Maar als je kijkt naar continentaal Europa, dan
is het anders, ja, klopt. Ja.
Dan zijn we de uitzondering.
Dan zijn wij een grote uitzondering. En ook een grote uitzondering samen met Denemarken trouwens in de hoeveelheid schuld die op de woning hebben. Er is geen land waar zo hoge hypotheekschuld is als in Nederland. En ook dan, het is bijna vergelijkbaar met Denemarken.
Ja, neem aan dat het is door de hypotheekrente aftrek. Dat is historisch zo
door
gegroeid.
De hypotheekrente aftrek, maar niet alleen. Het heeft vooral te maken met het feit dat wij Nederland, wat was ook in de jaren 70 en in de jaren 90, hypotheken konden nemen tot van meer dan 100%. Dus dat de hele, dat dus ook de kosten kopen gefinancierd kon worden met hypotheken. En met name starters hadden dat nodig op de koopwoningmarkt om dat te kunnen financieren voordat de Hubelton et cetera werd aangeboden.
Ja.
En het is gewoon hele hoge leningen. Ja,
zoiets ontstaat natuurlijk organisch door de recente geschiedenis heen. Maar als u er nu naar kijkt en we zouden die woningmarkt opnieuw kunnen inrichten, zou u dan denken, het is veel verstandiger om dat te doen zoals andere Europese landen, of met een beetje bijsturen kunnen ons eigen systeem overeind houden? En dat heeft er ook zijn voordelen.
Nou, een beetje bijsturen, ik weet niet of het kan. Het probleem is natuurlijk dat er ontzettend veel lucht zit in de huisprijzen in onze woningmarkt. In een woningmarkt die geen doorstroommarkt is, worden ook geen verkoopwinsten meegenomen in de aankoop van je volgende woning. Dat is gebakken lucht, noem ik het dan maar even. Dat is gewoon niet een reële prijs, maar het is wat je kan betalen en dus biedt. Dus onze woningmarkt is heel erg gericht en op wat je kan betalen en hoe je het betaalt. Nou, daar zijn we steeds inventiever in geworden. Aflossingsvrije hypotheken, nou de Hubelton, leningen van ouders, noem maar op. Wat er nu allemaal bijgekomen is. En wil je dat veranderen? Dat betekent dat de woningprijzen behoorlijk zullen dalen. Dus dat is gewoon zo. Dus
wat betekent behoorlijk? Waar hebben we het over? Is dat een schatting van te maken?
Een Hubelton is een Hubelton, is een ton.
Dus die zijn we sowieso kwijt.
Die zijn we sowieso kwijt. De verkoopwinsten die je dan realiseert, dat gaat ook om ver 50.000 of meer. Weet je, dat is een gigantische bedragen. We zitten echt in een woningmarkt waarbij wij.
Dat gaat dus pijn doen. Want er gaan dus
het gaat ontzettend veel pijn doen.
Tientallen procenten van woningprijzen af.
Ja, en je kan erop wachten tot het helemaal verkeerd gaat. En je kan er nu proberen toch door op te houden met al die ongelofelijke subsidies en doorstroom, woningen bouwen voor doorstromers. Dat is natuurlijk ook net zoiets. Dat is leuk voor de projectontwikkelaars, omdat ze dan maximale grondopbrengst hebben. Tenminste, ja, dat is dan wat idee. En maar uiteindelijk is het allemaal gebakken lucht. Ja. Uiteindelijk gaat het eruit.
Ja. Maar de vraag is natuurlijk wanneer. Want we hadden het al eerder over de coronacrisis. Toen bent u al wat flessen wijn verloren met weddenschappen. Dus het moet een keer gaan gebeuren. Het gaat een keer klappen, zou ik maar zeggen.
Maar wanneer dat is.
Maar wanneer het is dus niet te zeggen. Ik wil best een weddenschap met u maken.
Nee,
maar
natuurlijk niet. Nee.
Dat is niet te zeggen of dat binnen nu in 3 jaar, 5 jaar of 10 jaar is.
Nee, dat is natuurlijk absoluut niet. Er is zoveel gebleken dat sinds 2008 er zoveel flexibiliteit en zoveel geld de markt instroomt, het beleid van centrale banken. Ja, wat hebben wij daar als Nederland over te zeggen, et cetera? En wat beleggers daarmee doen? En de vermogensbeheerders van pensioenfondsen, waar die allemaal naartoe stromen en wat voor belangen zij uitzetten in de huursector. Het is gewoon, ik vind het ook een beetje heel groot om voor mezelf te zeggen van nou, dat gaat die kant op. Nee. Of zo. Dat is moeilijk.
Wat u wel zei is, het gaat sowieso pijn doen. Dan kun je beter, je kan op de korte termijn ingrijpen en dan verzacht je de pijn enigszins. Of je laat het echt uit de hand lopen. Ja. Er wordt nu geformeerd in Den Haag. Tenminste, er wordt een poging toegedaan. Ze gaan het er zo over hebben bij BNR Breekt. Wat zou er nou, wat u betreft, voor een nieuw kabinet bovenaan het lijstje moeten staan in het aanpakken van deze woningcrisis?
Reguleren van de particuliere huursector.
Hoe realistisch is dat ook echt gaat gebeuren?
Niet. Nee, het is echt. De lobby is enorm. Nee, dat denk ik niet. Nee. En ja, het tweede is natuurlijk het meer ruimte geven aan de sociale huursector. Dus qua het opheffen van verhuurdersheffing. Zorgen dat de sociale sector meer woningen kan gaan aanbieden, meer kan gaan bouwen, meer dat financiële power krijgt om dat ook te doen.
Dat gaat er toch wel af, die verhuurheffing dan?
Die kans is er wel. Maar het is natuurlijk miljarden subsidie.
Mm-hmm. Zelfwoonplicht, gaat dat verdwijnen? Met zo'n nieuw kabinet?
Zelfwoonplicht, die mag
die moet erbij, sorry.
Die moet erbij, ja.
Ja, ik zeg het verkeerd.
Ja, maar dat zal zijn zoals dat nu ook altijd is voor zeer bepaalde wijken, voor zeer bepaalde groepen, voor zeer bepaalde. En elke gemeente die dat dan weer op een andere manier mag gaan oplossen. Maar ik verwacht niet meteen dat er een landelijk beleid hierop komt. Maar het zou wel mooi zijn als het was, ja.
U vertelde aan het begin van het gesprek dat beleggers ons dus jaren geleden uit die woningcrisis hebben gehaald. Daar hadden we het later ook over. Aan wie nu de eer? Wie gaat ons er nu uithalen?
Wie ons uit de woningcrisis gaat halen? Nou, misschien deze demonstranten die 12 september... Wie gaat ons uit de woningcrisis?
We moeten het zelf doen, bedoelt u?
Nou ja, weet je, ik denk wat je ook zei, van er is nog steeds niet een goede analyse van wat het probleem eigenlijk is. Het verschil. Dus er moet dus echt een hele goede discussie gevoerd gaan worden over wat is nu echt het probleem en hoe kan het goed worden opgelost. Wat zijn de meest effectieve eisen en wat los je daarmee op? Ik bedoel, ik doe een voorzet en het is ook niet alles zaligmakend. Maar laten we daar eens mee beginnen. Met gewoon een aantal mensen die gewoon die analyses goed maken en gewoon goed nadenken over wat moeten we eigenlijk gaan doen. En wat is haalbaar op korte termijn en lange termijn.
Ja, en zo'n protest zorgt ervoor dat het zichtbaar wordt, het probleem.
Ja, nou ja, het probleem is zichtbaar. Maar laat mensen in vorm van demonstraties, et cetera, het nog verder zichtbaar maken. Want het is schrijnend wat er gebeurt. Echt schrijnend.
Ja. U mag een kettingvraag stellen aan de gast die hier maandag is bij mijn collega Diana Matroos. Ja. Dat is een nieuwe week in BNR's Big Five. Ze gaat het hebben over cybersecurity. En de eerste gast die ze verwelkomt is trendwatcher Jarno Duursma. Wat zou u van hem willen weten?
Ja, mijn vraag is, van mijn Ziggo-provider kreeg ik ongevraagd afgelopen week een smart wifi cadeau. En mijn smart wifi.
Ja, met smart wifi.
Ja, ik wist ook niet wat het was. Ik kreeg het opeens cadeau. Ofwel, en smart voor wie is dan mijn vraag? Ofwel, hoe veilig is dat eigenlijk? En wie kijkt of luistert er mee met onze tv- en internetgewoontes? En wellicht gesprekken in huis? En zal ik dit cadeau accepteren of heb ik geen keuze?
Nou, dat is een mooie particuliere vraag. Maar ik ben benieuwd wat erachter zit. Diana Matroos gaat ongetwijfeld stellen dus aan trendwatcher Jarno Duursma in die nieuwe week van BNR's Big Five over cybersecurity. Ik wil u danken voor uw komst. Maartje Martens, onafhankelijk woningmarktanalist bij Housing Analysis. Dit was BNR's Big Five over de wooncrisis. Alle afleveringen van deze week en ook die van eerdere weken zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app. En ook op bnr.nl natuurlijk. En nu op deze zender staat hier Iwan Verrips, maar dat klopt natuurlijk niet. Nina van den Dungen is hier zo. Met BNR Breekt. En dat gaat dan over de politiek en die formatie die op gang moet gaan komen. Veel plezier en fijn weekend.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.